106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
U bent weer terug bij Kerk voor Delft. Welkom. Ook welkom aan Koos Saathoff, die is aangeschoven. Die ons gaat vertellen over de klimaatloop. Hoe kan je lopen voor het klimaat? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, het is beter als autorijden in ieder geval voor het klimaat. Ik denk dat helemaal tegenstrijdig is.
CO2-neutraal.
Ja, maar het is een klimaatloop.
Althans, als je eenmaal loopt. Misschien om er te komen niet.
Nee. We zijn met de trein gegaan, overheen met groene stroom. En dan,
de beste optie.
Ja. Ja. Maar die klimaatloop is een stukje van onze actie van de kerk in Nederland. Eigenlijk wereldwijd wel. Ter voorbereiding op een conferentie in Parijs. Dat is de conferentie van de Verenigde Naties. En die is er elk jaar. En af en toe mislukt het. En af en toe lukt het. En de vorige belangrijke was Kyoto. Die kennen veel mensen wel. Daar hebben toen regeringen afspraken gemaakt. En dat is in Parijs nu weer aanstaande. Eind november, begin december. Een hele tijd. En dan proberen regeringen elkaar dingen te beloven. En hun mensen natuurlijk. En wij hopen dat ze goede dingen beloven. En daar dagen wij onze regeringsleiders voor uit.
Dus het is eigenlijk een soort demonstratie, maar dan in de natuur.
Het is een mengeling van demonstreren. Een beetje lawaai maken. Laten zien dat je er bent. En ook een beetje mediteren van, hoe sta ik zelf dan? En wat doen anderen? En het is een mengeling van een bedevaart en een hoop op zegentocht, zeg maar.
Ik ben nu helemaal nieuwsgierig hoe dat gaat. Jullie maken dus herrie en jullie mediteren. Ik denk niet tegelijk.
Nee. Nou ja, in wezen wel. Het is maar net hoe je het opvangt. Maar er was iemand die dat organiseerde lokaal. De voorzitter van de Raad van Kerken in Ede.
Ja?
Want we liepen van Ede naar Wageningen een stuk. Een kilometer of 15. Dus dat kan elk gezond mens ongeveer doen. Hè? En daar was wel een stukje in.
Hoe hard lopen jullie?
Wandelend.
Oh nee, dat kan ik het ook. Ja, ik dacht als het joggend was, 15 kilometer, ik weet het niet.
Nee. Maar wandelend. Dus dat gaat wel in twee etappes, een ochtend en een middagdeel.
Ja.
Maar er was op een gegeven moment wel een heel smal pad door het bos waar we moesten lopen. En toen zei de leider, hier moeten we even achter elkaar lopen. En misschien is het een moment om dan in stilte te lopen, zodat je niet kunt praten met je buurman. En zelf wat kunt nadenken hoe je er zelf in staat, zeg maar. Dus dat probeerde hij een beetje erin te brengen, dat meditatieve.
Mooi.
Maar verder loop je natuurlijk meestal pratend met je buurmannen of buurvrouwen. En loop je samen of met z'n drieën of zo wat te praten, zeg maar.
Ook mooi zo'n dialoog. Hè? We hebben het een stukje voor net gehad over ook de dag van de dialoog. Mm-hmm. Hoe waren die gesprekken?
Ja, dat is heel vaak, waar kom jij vandaan? Hè, natuurlijk, daar begint het ongeveer mee. En hoe ben je hierbij? Of hoe kom je hier? Maar ook, wat voor kerk zit je? Wat doe je? Wat voor werk? En van alles komt ter sprake. Dus dan heb ik gemerkt dat er mensen uit verschillende kerken meedoen. Rooms-Katholiek en Remonstrants en Luthers en PKN, van alles wat. En we waren ook welkom geheten in Ede bij de start, in een kerk. In dit geval de vrijgemaakte kerk van Ede. En die was gastvrij voor ons. En we waren met een man of 80, 90 of zo, zoiets. Kreeg een kopje koffie. En dan begon een soort startbijeenkomst. Een beetje uitleggen. En de dominee vertelde wat. En die, en er was een wethouder van Ede. En die vertelde ook dat Ede ook heel veel ambities had. Om een klimaatneutrale stad te worden. En een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid. Dus dat was het begin. En tussen de middag hadden we ergens een lunchplek. En in het eind van de middag was er weer een ontvangst in een andere kerk. Was ik zelf niet bij, want ik moest 's middags eerder weg. Maar het was een remonstrantse kerk gecombineerd met iets anders. Maar ik weet niet meer wat. Vrijzinnig of zo. Een samenwerkingsgemeente. En daar werd een Iona-viering gehouden als afloop van de dag. En zij boden ons ook een maaltijd aan, de hele groep. Dat was heel leuk.
Mooi. Ja, en zijn er zo meer van die lopen geweest?
Ja, dit was dan georganiseerd door Oikos en Kerk in Actie, geloof ik. En zo. En die zijn etappes geweest in het noorden van het land, Groningen. En rondom Bergen, Noord-Holland wat. En vorige weekend, zaterdag, was het dan in Ede. Zondag trouwens ook, het was een weekend echt. Zondag kon je ook weer wandelen, een ander deel. En dit weekend is het nog in Venlo, rondom Venlo. En dat zijn drie, losse etappes, maar een beetje figuurlijk bedoeld als op weg naar Parijs. En er is ook een letterlijke groep mensen die letterlijk naar Parijs wandelt. En ik dacht dat die afgelopen maandag begonnen.
Mm-hmm.
En dan, ja, daar hebben ze ook wat, wat bekendere persoonlijkheden voor uitgenodigd. En er is met journaille omheen. En zo hopen ze daar wat ja, bekendheid te geven.
Ze hadden René en mij ook nog gevraagd, maar wij konden niet. Oh. Dat was wel heel jammer.
Ja, ja. Maar de gegevens zijn te vinden op klimaatloop.nl.
Inderdaad, dat is de pagina waar de organisatie zich heeft gepresenteerd. En etappes met kaartjes staan en wat uitleg. En wat, ook wat tips voor hoe je dat zou kunnen voorbereiden thuis. In je eigen wereldje. En dat heb ik ook gedaan in de Hofkerk.
Mm-hmm.
We hebben een keer een dienst flink aandacht aan gegeven. Met thema duurzaamheid. Dus wat.
Heeft dat ook gevolgen voor je persoonlijk leven? Ik zou zeggen, als je terugkomt en thuis wandel je dan door het huis en denk je bij jezelf, goh, zou ik misschien toch eens gewoon ledlampen in moeten hangen? Omdat je denkt, ik zet de kachel wat lager. Helpt dat ook, dat stuk bewustwording, ook voor je eigen persoonlijk leven?
Nou, die dag zelf letterlijk niet. Mm-hmm. Ik kwam thuis en ik moest gelijk weer door naar een feest. Dus ik had een hele jachtige dag.
Ja.
Maar dat, die bedoeling heeft natuurlijk wel van ja, dat je meeloopt is ook iets voor jezelf. Want ja, je levert een dag in voor een nutteloze bezigheid, kun je zeggen. Maar ja, je hoopt dat het nut heeft.
Alles van waarde is weerloos, Koos. Ik denk, dit soort dingen zijn heel nuttig.
Dat is een thema inderdaad. Maar ja, het was ook een hele mooie wandeling natuurlijk. Het was zaterdag een hele mooie dag met bossen. Met
het prachtig herfstbos. Ja.
Dus dat was heel mooi. Maar ja, natuurlijk, de regering moet proberen goede uitspraken te doen over het klimaat. En daar acties voor te bedenken en te plannen en te organiseren en te willen en te financieren soms. Maar dan moet je zelf ook. Wat doe je? Wat kun je? Wat wil je? En ja, ik heb een tijdje terug inderdaad ook zonnepanelen gekocht. Ik dacht van nou, dat geld heb ik, de bank levert het ook niks op. En zonnepanelen, ja, dat is geld. Maar het is ook duurzaamheid. Je stoot dan op dat moment geen CO2 uit. Het komt van de zon naar binnen toe. En dus dat is een stapje. En zo zijn er natuurlijk kleinere en grotere stappen. En die proberen we als kerk ook te maken. Ik ben dan lid van een werkgroepje. We noemen ons Kerk en Groen. En rondom de Hofkerk. En daar hebben we ook gekeken naar wat we als kerk doen. En fair is dan fair trade, eerlijke handel. En groen is dan duurzaamheid, een goede wereld, zeg maar. Zo die twee thema's even. En daar hebben we ook stapjes in genomen, ja.
Het tweede deel van het gesprek van de week.
Hartelijk welkom, luisteraars, weer terug bij uw presentatoren René Strenghold, Arnold Vromans en Koos Saathoff. Die vertelt over de klimaatloop. En we hadden het net al even over, ook voor jou in je persoonlijk leven. Je zegt, dat heeft voor mij ook gevolgen. En ook in de Hofkerk, de kerkgemeente waarbij jij betrokken bent, zeg je ook in een werkgroep. Wat zijn nou de concrete dingen waar, zeg je, die proberen wij dan zoal te doen?
Nou, de meest concrete actie die we al heel lang doen, was het gebruiken van fair trade producten. Maar dat is eerlijke wereld. Dat is niet een duurzame wereld direct. Hè? Dus duurzaam is meer inderdaad het behoud van de aarde.
Mm-hmm.
Energie, isolatie, uitstoot van verbruik. Maar ook producten, geen afval creëren, duurzaam recycling. Dus gezonde dingen, zeg maar. Dat is een beetje het thema van duurzaamheid in dit geval.
En ook fair gaat trouwens over duurzaam, hè? Want dat betekent ook iets van hoe het ergens geproduceerd wordt en hoe daar met de natuurlijke omgeving wordt omgegaan. Dus...
Dat is lokaal daar weer. Ja, lokaal, ja. Dus het is in wezen wel in elkaars verlengde, dus daarom hebben we het ook samen. Maar als kerk hebben we ook... Als lid wisten we ook niet wat voor gas we verstookten, wat voor stroom we kochten. Dus hebben we ook gevraagd. Nou ja, dat bleek dan wel duurzaam opgewekte stroom te zijn. Dus dan moet de kerk kennelijk een contract sluiten waar het in zit. Maar dat was al gebeurd door anderen. Maar anders hadden wij erachteraan gezeten.
Dat viel dan weer mee, denk je bij jezelf. We staan er weer beter voor dan dat je dacht.
Ja. Ja. Dus dat is gelukt. En maar een kringloop, ja, dat kan misschien beter. Ons afval scheiden we misschien te weinig en zo. Dat daar wordt nog aan gewerkt. En verlichting, ja, verschillende dingen zijn inderdaad vervangen door zuinige lampen. Dat was ook al gebeurd voor mijn tijd, dus dat is dat hebben anderen ook over nagedacht.
Mm-hmm.
En de kachel is een keer vernieuwd, een goede hittebron die grote zaal kan vervangen en ook kleine zalen door de week kan verwarmen, zeg maar. Dus dat zijn allemaal dingen waarover nagedacht is, waar we nog wat acties op willen doen. Bijvoorbeeld zonnepanelen. We hebben meegedaan met de actie rondom de Vierhovenkerk. Daar hadden we ook een groepje die erover nagedacht heeft of het wenselijk was. Nou, het is in die zin wenselijk dat het een verlangen is, zeg maar, om eraan bij te dragen. En toen kan het ook. Nou ja, het dak kon het hebben en het is een gezond dak, dus dat kan ook. Dan financieel, wat doe je dan als kerk? Heb je dat geld ervoor over of niet? En toen kwamen ook wel verschillende meningen over tafel van... Dat geld, dat rendeert dan niet zo lang. Dat rendeert een hele tijd niet. Want dat ben je als kerk moet je investeren. En na 11 jaar of zo heb je een soort evenwicht bereikt. En daarna begin je gratis stroom eigenlijk te krijgen. Want eerst moet je allemaal investeren. En toen zeiden de kerkrentmeesters... Ja, dat is wel een lange termijn hoor. Daar gaan we ons geld niet zo in stoppen. En toen hebben we de actie eens aangepast... naar een oproep aan kerkleden om eens na te denken of zij zelf zouden willen geven. Speciaal voor dat doel zou je bij willen dragen aan zonnepanelen op het dak. En dat is daar ook gebeurd. Het is ook rondgekomen. Er was ook een bazar die een opbrengst daarvoor kon bestemmen. Dus er was een sprong. En er kwamen veel particulieren die zeiden van ja, dat is toch een concreet doel. Ook geven aan de kerk is goed, is nuttig, is nodig. Maar soms is een concreet doel, spreekt wel sommige mensen weer aan. Mm-hmm. Buiten de gebaande wegen om. En dat is daar dus gebeurd. Dus nu gaan we denken van Hofkerk ook.
En dan gaat natuurlijk ook gelijk direct renderen, zoiets.
Nou ja, de zon die straalt gelijk in.
Ja.
En tijdens die klimaatloop was het wel leuk. 'S middags was daar in de middagpauze in de hei. Je eigen boterham oppeuzelend in het zonnetje. Dat ging heel goed daar. Was er een klein praatje van Reinier van den Berg, die weerman. Die woont daar in de buurt. En die hield ons ook voor dat de zon is eigenlijk wel een onuitputtelijke bron. Hè? Ik meen dat hij het zo noemde van 20 dagen zonneschijn op aarde is net zoveel energie als al onze fossiele brandstoffen in voorraad op de hele aarde. Die we nog jarenlang gaan verstoken. Dus de zon is gewoon heel groot. Dus dan kun je best... opvangen met wind of stroom. En dat doe je niks aan tekort. Geen systeem of zo. Dus,
energie is natuurlijk in feite zonne-energie. Ja. Het is alleen een kwestie van dat die loop is niet is eigenlijk te lang geworden.
Ja. Ja. En hij zei ook van ja, bijvoorbeeld... je kunt twijfelen over acties die je neemt als regering of zo ook. Maar een feit is dat de aarde opwarmt wel. En een feit is ook wel dat dat door de mensen komt.
Ja,
de gevolgen daarvan zijn is iets onzekerder. Dat is wel zo. Maar ook daarvan zijn natuurlijk... voorspellingen die hebben een range van valt mee en valt tegen. En dat is wat moeilijker. Maar bijvoorbeeld, het gaat harder regenen als het in buien, geconcentreerdere buien krijgen we. Maar we krijgen ook grotere perioden met droogtes. Maar ja, af en toe heb je wel een hevige buien in de wereld. Op het nieuws zie je dat wel. Ja. En droogtes ook, ja.
Wat is nou voor jou je motivatie? Wat je betrokkenheid zeg maar bij dit thema? En heeft dat ook voor jou iets te maken met je geloof?
Ja, zeker. Het is zeker iets met mijn geloof te maken. Het is een stuk beleving wat ik wel heb en wat ik meegekregen heb uit de omgang met de Bijbel en met de kerk en met mensen. Dat we wel een taak hebben op deze wereld. Dat we rentmeesterschap is dan een woord. Maar we zien de dingen die we verkeerd kunnen doen en we zien de dingen die we goed kunnen doen. En eigenlijk worden we allemaal uitgedaagd om een stukje goed te doen. Naar vermogen, denk ik, in je eigen kringetje en in je eigen rijkwijde wat je hebt. En zo ben ik ook wel. Ik zou graag willen dat we een eerlijke wereld hadden. En dat iedereen eerlijk zijn brood kon verdienen. En vandaar het fair en groen vind ik ook mooi.
Ik zit ook te denken ook wat René over dat fair en duurzaam.
Ja.
Het is natuurlijk ook erg gebleken dat als wij niet. Dat naarmate die toename van die temperatuur toeneemt. Dat het met name die landen zijn die het al heel moeilijk hebben. Die daar echt de rekening voor betalen.
Nu al?
Ja, gebeurt al.
Ja, nou dat is natuurlijk zo. Ik werk zelf in de dijkenwereld en, mm-hmm. en we houden ook rekening met onze dijkversterkingen, met de toename van de zeespiegel. En wij rekenen daar een flink stuk van een meter voor, zeg maar.
Zo.
Als wij een nieuw project gaan bouwen.
En dat dus de deltahoogte is gewoon hoger geworden?
Nou ja, de aanleghoogte, de deltahoogte is geen vast ding, maar elke plek langs de kust, zeg maar, heeft een bepaalde verwachting van hier kan het zo hoog worden. En dat doen we een stukje bovenop, want over zoveel jaren zal het wel hoger zijn. En dat kun je ons ook veroorloven. Als je arm bent, dan kun je bijna niet veroorloven om het extra's te doen, behalve het minimum wat je net kunt opbrengen.
Ja.
Dus sommige landen hebben daar dus heel veel moeite mee. En die moeten maar afwachten tot ze weer getroffen worden. En dat is zo.
Ja, het is ook frustrerend, lijkt me dat ook wel.
Ja, de aarde is niet eerlijk verdeeld in qua rijkdom en qua mogelijkheden en qua lasten.
Wat houdt nou bij Koos overeind dat je niet moedeloos wordt omdat je zegt, ik blijf daarvoor, voor die goede zaak. Letterlijk, ik blijf ervoor rondzeulen.
Ja, dat is denk ik toch wel een bemoediging. Zoals ook die klimaatloop. Je ontmoet ook weer leuke mensen die ook weer dingen vertellen van hun ervaringen en hun omgevingen. Dat bemoedigt ook. En als je wat doet, zoals in de Hofkerk, zo'n werkgroepje die er achteraan gelopen heeft en het is dan rond. Dan denk je van ja, is toch leuk. We hebben dat weer kunnen bereiken, mensen aangesproken. Er moet wel weer een verhaaltje voor geschreven worden of een stukje verteld worden. Dus er zit altijd wat arbeid in, je moet wat vergaderen, het kost wat vrije tijd. Maar vaak heb je daar leuke mensen bij elkaar ook. En dat spreekt toch wel aan. Ook iedereen heeft weer een andere bewogenheid. De een is echt aards bezig en de ander is bijna goddelijk bezig. Dat is natuurlijk verschillend met je beroep en zo. Daar weet je alles van natuurlijk. Hè?
Wij hebben nooit iemand gehad die zei tegen mij, je bent wel goddelijk bezig.
Nee.
Maar ja, wie weet, zou nog kunnen komen, René.
Als gereformeerde zien we juist in het aards het goddelijke.
Ja,
toch?
Inderdaad. Ja, dat is waar. Ja. Wij zijn Gods handen op aarde. Ligt bij ons een stuk verantwoording. En ik denk dat ze ook zeker als kerk, dat we daar soms ook wel in de geschiedenis echt wel heel onverantwoord mee omgegaan zijn. En ook wel wat te vanzelfsprekend.
En zeker als westerse wereld.
Ja, echt heel ernstig eigenlijk.
Maar ja, we groeien een heleboel dingen. We nemen de slavernij. Dat is ook in de Bijbel ook heel normaal.
Ja.
En nu niet meer.
Nee.
Dus er is toch een soort voortgang in ethiek of het leren kennen van hoe alles in elkaar zit.
Nou, ik zou zeggen, God zij dank daarvoor.
Ja.
Ja. Ja.
Dus die ontwikkeling zal ook wel doorgaan. Dat denk ik ook wel. En dat zie je ook wel. En dat zijn deze klimaatlopen. Ja, 80 man die lopen op een zaterdag. Wat stelt het voor? Maar het zaait wel uit natuurlijk. En het is ook voor de regering een bemoediging om dingen te horen die al gedaan worden en acties. En dat die partijen ook stappen durven nemen. En als her en der kleine dingetjes zijn die lukken, dan kiest zo'n politieke partijtop ook weer wat. Dus alles met alles verwacht ik dat het wat helpt. En,
ja,
zeker.
Een grote kracht is natuurlijk ook, Koos, je staat er niet alleen. Je loopt daar met elkaar. Dus het is het denken bij jezelf, jij kan niks, toch? Nou, zie ik ook helemaal niks kan.
Vaak niet.
Nee. Lukt je niks. Nee. Dan kan je het vooral hebben over falen, wat je allemaal niet gelukt is. Maar zo wij, als je met elkaar loopt, dat je denkt, verdraait nog aan toe. We kunnen met elkaar wat. En kijk ook nou eens in die Vierhoven. Kijk, daar liggen straks die zonnepanelen. Ja. Dat is gewoon gaaf.
Ja.
Dat zou toch mooi zijn, René, als dat zo verder gaat. Dat zou mooi zijn. Daar heb je vast een mooi lied bij uitgezocht.
Dat klopt. Dat zou mooi zijn. Ja? Van de Dijk. En Koos, bedankt voor je aanwezigheid. En ik hoop dat je klimaatloop mooie effect zou hebben, ook in Parijs.
Ja, we zullen het afwachten. Ja. Begin december weten we dat weer. Ja. Ja. Dankjewel.
Gaaf.
De gedachte van de week.
Ja, dat was een mooi lied. Ook al is kerkers lopen misschien toch niet zo'n goed idee. Wat zou Delft zijn zonder nieuwe en oude kerk? Maar voor de gedachte van de week gaan we luisteren naar mijn medepresentator Arnold Vroomans.
Dank je wel, René. Ik sprak afgelopen maandag, dus het is weer een paar dagen achter me, een collega van mij. En die gaat op dit moment regelmatig naar een asielzoekerscentrum toe. De noodopvang in Leiden. En daar wordt hij gevraagd door mensen, door Syriërs voornamelijk die daar zijn, om het avondmaal te bedienen, wat ze nooit in vrijheid zo hebben kunnen gebruiken. Er zijn ook een aantal die hebben ook hem gevraagd of hij hem alsjeblieft wil dopen, omdat dat daar niet kon. Die vrijheid was er niet. Zegt hij, en hier kan het toch wel. Een enorme hunkering. En hem raakt ook wel, ook soms onze Nederlandse onbarmhartigheid en de afschrikpolitiek die een beetje gevoerd wordt. Hij mag in die noodopvang, zoals hij zelf zegt, ik mag nog geen schone onderbroek uitdelen, terwijl mensen er wel zijn die het willen geven. Mensen moeten eruit met waarmee ze naar binnen komen en alles wordt geteld, heel precies. En dan is er daar een man die ontmoette en heeft hij een tolk bij zich, die het dan vertelt. En die is zo ontzettend dankbaar voor het avondmaal wat hij daar bediend heeft. Gewoon een stukje brood en een stukje wijn. En dat hij daar een bidprentje van hem kreeg, met daarop Sint Christoffel. En Sint Christoffel die is vermoord uiteindelijk op een hele, onder vervolgingen door keizer Decius of Dacian. En de legende over hem zegt het als volgt, dat er een moment was dat hij een kind over moest brengen aan een rivier. En hij was een grote sterke man, die zat op zijn schouders en werd alsmaar zwaarder. En Christoffel ging bijna onder in het water en hij redde het net. En toen zei hij tegen dat kind, nou dat had ik bijna niet overleefd. En dan zegt dat kind, ik denk dat de hele wereld niet zo zwaar zou zijn als jij op mijn schouders, zegt Christoffel. En het kind antwoordt, je droeg op je schouders niet alleen mij, maar hem die de wereld gemaakt heeft. En dat zou dan Christus zijn. Dat bibprentje met die figuur krijgt die predikant dus aangereikt. Dat lijkt misschien erg klein. En waarvoor zou ik dat nu allemaal vertellen? Die Syriër, beste luisteraars, die heeft een ontzettend goede fysieke conditie. Die is heel erg sterk. En die moest in Syrië ook zwaar fysiek werk doen en hij kon ook heel goed zwemmen. De boot waarmee hij onderweg gevlucht was, die is gekapseist. En hij heeft letterlijk zijn twee dochters onder zijn armen zien verdwijnen in de diepe zee en zien verdrinken. En daarna zijn vrouw. En hij kon ze niet redden. En hij heeft, zoals hij zelf inschat, een goede 20, 25 kilometer moeten zwemmen om aan land te komen. Daar is hij, hij heeft meer dan 12, 13 uur in het water gelegen en is dan aangekomen met een groot nat pak. En gelopen, gelopen, gelopen. En niets had hij meer. Maar het enige wat hij had in zijn binnenzak, het enige wat hem restte, was dat bibprentje van Christoffel. En dat geef je dan aan een dominee, die komt met brood en wijn, heel klein, uit dankbaarheid. Geef je hem dat enige wat je nog echt rest van dat leven waarvan je vandaan komt, dat bibprentje. En dat is nou dankbaarheid.
Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Morgen wordt deze uitzending herhaald om 8 uur. En voor dit weekend en voor de zondag wensen we u vrede en alle goeds.
Zegen op alles.